Welkom bij De Nieuwe Wereld, gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Paul van Liemde, ga praten met Frank Miedema. Hij is hoogleraar Open Science aan de Universiteit Utrecht. Frank, welkom. Ik doe even een korte inleiding en daarna denk ik veel het woord aan jou. Want er valt heel veel te vertellen over een ontwikkeling die al heel lang gaande is. Hier aan tafel is er vaak over gesproken. Mensen denken dan misschien ook open science, oh, dat is net iets van de laatste tijd. Integendeel, het is al heel lang gaande en het krijgt ook steeds meer grond. En steeds meer, echt een harde bodem. Een transitie naar open science, een korte inleiding even van mij. Een ontwikkeling die al een tijd gaande is. Ik heb een paar dingen opgeschreven. Bijvoorbeeld de relatie wetenschap-maatschappij, die zal erdoor veranderen. Het oude systeem van publicatie, druk doorgeslagen competitie, zal plaats moeten maken voor een nieuw systeem. Bijvoorbeeld subsidieverstrekkers bepalen niet langer het personeelsbeleid, dus wie professor wordt. En natuurlijk kennis en resultaten worden gedeeld, geldt in internationale zin. Het zijn een paar highlights daaruit, er is veel meer te noemen. Maar even als beginnetje, en spannend genoeg denk ik, want er is van alles gaande. Vooral voor degenen die het niet weten, is het misschien aardig om even te beginnen met het feit dat het al lang gaande is, dat het een geschiedenis heeft. Kun je daar wat over vertellen?
Ja, dat vind ik heel mooi dat je dat zo, we mogen jullie en jij zeggen.
Ja, zeker. Ja, graag. Als ik het ook mag, heel graag. Zeggen. Ja.
Dus ik denk dat dit is een mooi lijstje en ik denk ook inderdaad, het is heel lang gaande, maar het was heel vaak nog in de, het is eigenlijk al begonnen in 1995, rond 2000, echt serieus. Daar ga ik zo iets over zeggen. Ja. Maar het was eigenlijk altijd, het waren kleine pockets, het waren kleine bewegingjes. Ja. Het waren mensen die, ook vaak individuen, die, dat past ook in jullie manier van denken over de wereld.
Zeker.
Denk ik.
Ja.
Nieuwe wereld, dus het waren mensen die hun nek uitstaken, zeiden het moet anders. We moeten open access publiceren, gaan we zo over hebben. Ja. We moeten ons verbinden met de stakeholders, met de mensen die problemen hebben in de maatschappij, want dan kunnen we veel beter onderzoek doen. Ja. Maar dat waren vaak kleine bewegingen. En wat er nu eigenlijk gebeurd is, en dat is het, ik heb net een heel boek geschreven, dat komt in augustus uit, bij Nature Springer, ga ik zo wel iets over zeggen.
Kom even terug tegen die tijd, goed om te weten.
Ja, zeker. Dus eigenlijk, al die kleine bewegingen waren, dat ging over open access, dus publicaties openmaken zodat iedereen ze kan lezen, in Zuid-Afrika, Zuid-Amerika, denk vooral aan die landen, in Indonesië en zo voor ons dan. En er waren mensen die ook zeiden van ja, dat moet dan in repositories. Werden dus publieke sites gemaakt waar mensen hun publicaties neerzetten. Gratis kon iedereen ze zien. Dat is al uit 1995 en de natuurkunde deed het al. Maar nu is het, met COVID, is het, iedereen weet nu dat het bestaat. Daar gaan we het ook over hebben. En er waren mensen die zeiden, ja, we moeten veel meer met de maatschappij samenwerken. En ja, dus ik ben 67 nu. Ik ben in 1971 gaan studeren, toen was ik 17. Ja. En eigenlijk in Groningen, en daar heb ik ook de wetenschap-filosofische kant een beetje bij gehouden. En in die tijd was het nog echt wel wetenschap en samenleving. Toen was het helemaal niet, toen hoefde je niet te schamen om te zeggen, wetenschap moet iets doen voor de maatschappij. Dat was in die tijd vrij normaal. Ja. En ook breed. Wetenschap en samenleving bestond en er waren ook, was heel veel beweging. Nou, dat kwam nog uit de 68 beweging, Amerika enzovoort. Hè. Maar die beweging is heel snel in de 80 jaren verdampt. En toen ging het heel veel over de kennis-economie. En toen ging het over, moesten wij laten zien dat wij bang for the buck gaven. Hè? Dat wij dus echt goede, en toen kwamen die lijstjes met rankings. Ja. Uit 2006 is dat. En toen gingen we allemaal opeens het spel spelen van, ja, we zijn hele goede universiteiten, want we hebben hele goede publicaties in toptijdschriften. En we hebben ook heel veel publicaties.
Een soort rat race hier.
Ja, dat is toen gebeurd. En toen viel eigenlijk in de academie, ging het niet meer over politiek bewustzijn, of engagement. Hè. Het ging niet meer over voor wie doen we dit nou eigenlijk. Het ging meer over, dit is het systeem, zo komt het geld binnen. Ja. En ik ben ook eigenlijk voor een groot deel, vanaf de 80 jaar, toen ik aan mijn promotieonderzoek werkte, ben ik opgevoed in dat systeem. En ja, dit is wel gewoon Foucault ten voet uit natuurlijk. Je wordt dan gedisciplineerd. En je weet, als je geen publicaties hebt, dan word je ervoor gestraft. Dan krijg je je beurs niet. Nou, zo in dat systeem kom je dan.
En nog erg, als je dan kritiek op het systeem hebt, dan ben je ook een nestbevuiler. Ja. Dus dat moet je gewoon niet doen.
Dus als je heel erg in zo'n systeem zit, dan moet je ook eerlijk zijn. Dan is het heel moeilijk om daar dan, je hebt die distantie niet. Ja. Je hebt die afstand niet. Je ziet, pas na een tijdje ga je denken, wat zijn we eigenlijk aan het doen? Ja. Weet je, maar dan moet je wel wat verder zijn. Ja. En dus eigenlijk waren er wel mensen die dus dat zagen in de 80 jaren en 90 jaren. We moeten weer naar open access. En de oude idee van wetenschap is een, is een common good en zo. Je kent het wel van Merton, allemaal de klassieke oude sociologie. Die was heel normatief. Daar waren de sociologen die zeiden hoe wetenschap eigenlijk gedaan moest worden. Maar niemand deed het op die manier. Want we deden het allemaal geheim houden, achter een paywall, Elsevier.
Nee, wetenschap sociologie, echt een nadenken over wetenschap.
Ja, ja. Dus met andere woorden, dus eigenlijk zie je dat er was heel veel gaande. Kleine broeienestjes overal. Maar nu, en nu ga ik wel iets heel belangrijks zeggen, denk ik. In 2015 is eigenlijk in Europa door Carlos Meudos en een aantal medewerkers in Brussel is gezegd, wij gaan nu kiezen voor open science. Ja. Wij gaan nu alles in Europa, al die kleine bewegingjes, gaan we groeperen onder één grote beweging. En die noemen we open science. En, en dat is een institutionele beweging geworden. Dus dat is in Europa is het niet een kleine groepjes, kleine actievoerdertjes allemaal die elkaar ook allemaal fantastisch vinden natuurlijk. Hè? Want het is heerlijk, hè? Want
nee, zeker,
het is niks fijners om iemand actie te zien voeren waarvan jij denkt, ja, dat vind ik ook belangrijk. Zeker. Maar nu werd het geïnstitutionaliseerd. Vonden mensen ook eng. Want als je iets institutionaliseert, waren die mensen wel te vertrouwen? Nou, die waren te vertrouwen. Die gingen voor open science. En in 2016, toen was Nederland, had het eerste helft van 2016, waren wij het voorzitterschap van de Europese Unie. En toen is hij naar Amsterdam een meeting geweest. En daar is een stuk gepubliceerd. En dat heette The Call for Open Science. The Amsterdam Call for Open Science. Ja. Kijk. En dat was, daar stond alles in. Hoe moet je het systeem, hoe moet je dan erkennen en waarderen veranderen? Hoe moet je dus mensen ook helpen om dat te doen wat we willen. Het ging over public engagement en citizen science. Het ging over samenwerking met de maatschappij. Agenda setting. We gaan dus ook nadenken over, doen we wel de goede dingen? Doen we ook onderzoek waarvan eigenlijk niemand op zit te wachten? Behalve de eerste en laatste auteur, zeg ik altijd.
Ja,
en ook vaak de schoonouders. En dus...
En wat toch keurig de zuivere wetenschap wordt genoemd. Ja, dat hoeft geen nut te hebben.
Maar het kan ook, de zuivere wetenschap is niet verkeerd.
Dat wou ik zeggen, het hoeft niet per se, soms niet per se nut te hebben.
Bedenk in welke context je doet, altijd. Iedereen, dus gaan we zo nog wel even op terugkomen. Maar dus in 2015, 16 kwam die beweging in Europa. En wij hadden in 2013 net Science and Transition gedaan. Dat was een hele rare club, wij waren met een rare club toen in 2013. Want wij veegden ook al die onderwerpen bij elkaar. En wij zeiden, ja, dit moet anders. We moeten op een andere manier in de wetenschap kijken. We moeten ook naar de verantwoordelijkheid naar de maatschappij kijken. En wij waren met z'n vieren in Nederland. Maar we hebben gezien, ik ben ook wel eens eerder in dit programma geweest. We hebben gezien dat heel veel mensen zeiden, hè, eindelijk kunnen we gewoon op een normale manier over wetenschap praten. Het gaat niet alleen over Nature Science en zelfpublicaties en toppublicaties of fantastische boeken bij Oxford University Press. Het kan ook over andere dingen gaan. Bijvoorbeeld dingen die ook heel belangrijk zijn voor de maatschappij.
Het ging niet alleen maar om de goede vrienden ook kennen, de beste mensen ook kennen. Dat is een hele andere grote.
Ja, dan gaat het niet meer over de in-crowd die bepaalt wat excellent is. Maar en dat was ook de discussie toen, kennelijk zijn er heel veel vormen van excellentie. Ja. Ik zat net hier in het voorgesprek met een van jullie medewerkers die doet cultuurfilosofie. Die zeggen, ja, cultuurfilosofie is fantastisch nu, maar je moet je wel bedenken. Ja. In het systeem van de matrix scoor je voor geen meter.
Nee,
je komt nooit in die toptijdschriften en is dat ook wetenschap, weet je? En zij snapt wel dat ik een grapje maak, maar dat zijn wel de emoties die dan spelen. Dus we zijn in die tijd, dus eigenlijk wat het Europese systeem deed, die zag dat het een systeemprobleem was. Dus in het Europese Open Science programma, het eerste mondiale programma eigenlijk, supranationaal, waar mensen met elkaar gezegd hebben, wij gaan nu Open Science de standaard maken. Ja. En dat ging over al die dingen die ik net noemde. Dat ging ook over, dan moeten we de goede metrics, we moeten de goede indicatoren voor kwaliteit moeten we gaan gebruiken. En niet die afgeleide die we nu gebruiken, en die gaan heel erg naar de stem. Hè? Die gaan heel erg naar de sciences, dus de harde wetenschappen, zoals we dat noemen. Hè? Hoewel, hoe hard zijn die natuurlijk, maar goed, in de biomedische wetenschappen. Ja. Dus eigenlijk zag
je eigen achtergrond, hè, voor de duidelijkheid.
Dus ik ben chemicus. En dus uiteindelijk zie je dus dat men voelde dat er een beweging was. En men voelde kennelijk ook dat men daar wel aan toe was na de crisis. Ja. En wat er ook was, Paul.
Zeker, Frank.
Ja, ik dacht eerst Ad. Maar nee, dus... wat er ook gebeurde was in die tijd, zeg maar vanaf 2010 ongeveer tot 2014, 15, waren er heel veel publicaties over dat de kwaliteit van de wetenschap niet oké was. Dat was niet alleen fraude, maar er was ook gewoon, als mensen gingen kijken, bleek soms 50% van de gepubliceerde stukken die niet aan de kwaliteit waren. Of, ook in het biomedische veld, die waren wel aan de kwaliteit, maar die... ja, die vraag was niet goed gesteld of de vraag was niet goed gecheckt met de mensen die het probleem hadden.
En dat kon in dat oude systeem?
Ja, dat kon, ja, als jij geld, ja, en als niemand er wat van zegt. En een decaan die telt alleen maar publicaties. Ik ben decaan geweest. Als je alleen maar publicaties telt, ja, en het kan jou verder niks schelen waar het, ja, over gaat. Ja, dan is natuurlijk elke publicatie.
Dat is bijna het simpele Excel-sheetje en verder niet nadenken.
Ja, ja, dat was, ja. Ik noem dat een telraam. Ja. En dus, ja, je moet je dus voorstellen, dus, ook in die tijd broeide al heel veel. En dat waren ook intussen wel serieuze spelers, ook Stanford, ja, John Ioannidis, ja, en dat soort mensen, die ook heel gefundeerde kritiek hadden. En het was ook empirisch, hè. Het was niet alleen maar anekdotisch, maar het was serieus, we hebben, ja, hier een probleem. En het probleem was natuurlijk dat het systeem joeg mensen op. Dus, en wat, waar Europa dus ook van af wilde, en, want die hadden het ook gezien, zei ze, ja, we moeten dus niet, we moeten dus mensen ook de tijd geven om goed onderzoek te doen. Ja. En, want ik zei altijd, haste produces waste. Ja. Dus als iemand denkt, ik moet in 4 jaar in een proefschrift 5 of 6 goede artikelen maken, ja, dan gaat hij ze maken. Of ze gaat ze maken. Ja. Kosten wat het kost. Ja. En dan ga je in plaats van 1 of 2 hele goede artikelen, dan ga je ze opknippen. Nou, dat soort, ja, dat soort praktijken, ja, die waren allemaal aan de kaak gesteld. Er was heel veel rumoer al, ook in 2013-14. Ja. En dus uiteindelijk, dit komt niet uit de lucht vallen, maar langzaam gingen mensen zich realiseren, dit moet anders. Dit moet anders. En weet je wat ik interessant vind? Ik ben chemicus, maar ik was decaan van de medische faculteit. Nou, weet je wel, aan onze kant, wij hadden 1200 promovendi in ons systeem, in één, ja, UMC. Ja. Er was geweldig hoeveelheid geld, extra geld ook naar de biomedische kant van de universiteit gegaan. Hè, na de Koude Oorlog, ja, waren wij het, hè, zei ik altijd. Hè. Dus eerst was het FOM met de natuurkunde, en want dat was natuurlijk de Koude Oorlog. Maar wij speelden, ja, de kaart van gezondheid. Nou, ik kan je zeggen, Paul, dat ging geweldig. Ja. Er kwam bakken met geld naar ons toe. Niet alleen in Nederland natuurlijk, maar, ja, heel de wereld smeet het geld naar de biomedie. En terecht, want natuurlijk gezondheid is superbelangrijk. Kijk naar COVID. Ja. Hè? Maar andere vakken, die vergelijkbaar, waarvan je zou zeggen, dat is ook excellent onderzoek, supergoed. Ja, ja, die hadden het soms heel erg moeilijk. Sterker nog, als mensen denken van, waar gaat het eigenlijk over? Zal ik een voorbeeld geven. Dus wat mensen gingen doen, die gingen dat spel spelen van die tijdschriften. Ja. En dat gebeurde al ruim al vanaf, zeg maar, 2005 tot 2015 gebeurde dat op grote schaal. Dus dat gebeurde, wilde je carrière maken, bijvoorbeeld in een gemiddelde UMC, maar ook in andere landen in Europa, dan moest je eigenlijk wel een bepaalde type publicaties maken. Ja. En die type publicaties die hadden een voorkeur voor meer bazaal, meer fundamenteel en kwantitatief. Ja. Dus als je aan de psychiatrie werkte, dan ging je dus eigenlijk werken aan genen, je ging met dure machines kijken wat gebeurt in het hoofd. En je ging genetica doen en dat soort dingen allemaal. Want dat was hard en dat leek op de beta. Ja. En dan kom je in de goede tijdschriften. Ja. Maar werkte je bijvoorbeeld aan van, ja, iemand heeft een herseninfarct overleefd. Ja. En die moet gerevalideerd worden en die moet weer leren praten. Zoals mijn oudste broer is overkomen, 15 jaar geleden. Die is al dood. Dat soort onderzoek, ja, het moet wel gebeuren. Maar ja, daar kun je geen carrière mee maken. Ja. Dus het systeem en de manier waarop wij, dus met journals en met welke tijdschriften wel en niet, dat bepaalde eigenlijk de kwaliteit, maar bepaalde ook de keuzes van mensen om welk onderzoek doen we wel en niet. Op afdelingsniveau.
Ja.
En dus als ik dan tegen iemand zei, maar waarom doen jullie niet echt onderzoek aan bijvoorbeeld psychiatrie, waarbij je ook naar hele andere dingen kijkt, naar kwaliteit van leven, hoe ga je om met in plaats van alleen maar denken van er moeten genen te vinden zijn voor autisme, want er zijn nu 30 en we zijn nog niet verder. Waarom doe je dat andere onderzoek niet? Toen zei die persoon tegen mij, ja, maar dan overleef ik in jullie systeem niet, want dan kom ik niet in die goede tijdschriften. Dus doe ik ook moleculair onderzoek.
Ja, als het zo vaak gaat, dan heb ik dat ook geleerd. Zo heb ik dat geleerd, zo pas ik me aan. En dat doen de mensen in je omgeving doen het ook. En waarom zou je binnen het systeem, waar het dan goed gaat, waarom zou je eruit?
En het gaat over geld. De Hersenstichting, NWO, iedereen, de KWF, iedereen was in dat systeem. Ik ook, hè. Ik heb een keer in de Groene Amsterdammer een interview gegeven. Ik was totaal verslaafd. Dus ik weet nog dat wij artikelen in Science and Nature hadden. Dat waren we gewoon de hele week dronken, zo ongeveer, op tap. Ja. Dat was het beste wat je kon overkomen. Nou, nu zullen ze mij zelfs wel hoogleraar maken, riep ik dan schertsend, weet je wel.
Ja, maar dan zie je de verkeerde prikkels en zo, maar wel begrijpelijk. Ja, hè? Dat is goed, dat is even bijzig, want dat roepen mensen vaak, oh nee, ik niet. Maar je hebt natuurlijk logisch dat je onderdeel van het systeem uitmaakt.
Ja, dus wat ik hier doe is, en dat is dus, hè, dus ik, shaming en blaming heeft geen zin. Dit is hoe een systeem zich ontwikkelt. Hè? Ja. Net zoals jouw vorige mevrouw die hier het ging over voetbal.
Ja, dat wordt een heel ander moment uit. Maar Marjan Olfers even, hoogleraar sport en recht aan de vuur in Amsterdam, inderdaad. Wat vind je de vergelijking?
Nou, die parallel. Dus ook in die systemen. Mensen zitten in zo'n systeem. En ja. Oh, je speelt mee. Mensen willen wetenschappers zijn. Heel veel mensen, ook denk ik, in de sport. Ik heb ook wel relatief fanatiek volleybal. Dus in de sport. Ja, het ging niet om. Je begon niet met geld. Of je begon niet met. Maar je wilde iets moois doen. Heel veel mensen die in het onderzoek komen. Die wetenschap gaan doen. Als je die vraagt. Ja, die zeggen. Ja, ik wil iets moois doen voor de maatschappij.
Ja, dat wordt je identiteit ook. Ja, dat is je plek en die je niet krijgt. En dan heb je geen zin in al dat gezeur eromheen. Terwijl dat gezeur zo belangrijk is.
Ja, maar dan komt die. Dan zit je in een systeem. En dan moet je dus promoveren. En dan moet je ervoor. En dan moet je voor je grants. En dan zie je hoe dat werkt. En dan. In zo'n systeem word je, dat is kennelijk het cirkeltje van, dat noemen wij de credit cycle. Zo maak je een carrière, dat is het verdienmodel. Ja. Ja, en dan gaan mensen zich aanpassen. Maar heb je wel dat mensen ik heb wel de beste ervaring als decaan, die kwamen dan bij mij in mijn kamer. En die hadden dan zo'n proefschrift en dan gooiden ze dan zo op mijn bureau en dan zeiden ze, dat is nooit meer. want die hadden dan gezien hoe het werkte. Ja. En die hadden gezien hoe het werkt en dat inderdaad het moeilijker is om aan revalidatiegeneeskunde te werken, waar dus 90% van de mensen die een stroke heeft, een herseninfarct, komt in de Overtoom, want het heet nu anders, maar kwam in de Hoogstraat in Utrecht. En die moeten weer gerevalideerd worden. En daar moet ook excellente wetenschap gedaan worden. Ja. En zij zagen, net als in de psychiatrie, dat er dus een enorme bias was, een voorkeur, een selectief idee over kwaliteit.
En maar dat is heel lastig. Als er meerdere vormen van excellentie zijn, het nadeel daarvan is weer dat je kunt zeggen, ja, mensen die aan de goede kant zijn in het oude systeem, die zeggen, wacht even, we hebben helemaal geen zin die buitenstaanders, want die gaan onze mythe doorbreken en dat willen we niet.
Nou, ik zou je uit de droom hebben. Er werd echt gewoon tegen ons gezegd, als wij dus excellentie op heel veel verschillende manieren meer inhoudelijk gaan beoordelen en meer bekijken wat is nodig, dat is ook excellentie in societal research of clinical research, dan zeiden mensen, ja, maar dan gaan we dus nu mensen hogeleren maken die we vroeger niet goed genoeg vonden. Dat heeft te maken met wie bepaalt welke kwaliteit. Ja. Wie bepaalt wat excellent is. Ja. En dus de reflex is altijd dat mensen zeggen, vooral de mensen die natuurlijk. Ik zat zelf ook aan die kant. Ik heb schone handen hier. Dus vroeger dacht ik ook, ja, weet je wel, ja. Maar dat is toch, ja, weet je wel, wij doen toch wel echt moeilijke werk. Ik was HIV en AIDS onderzoeker. Ja. Wij deden fundamenteel onderzoek aan de immunologie van HIV en AIDS. Heel ingewikkeld. Net zo ongewikkeld als je het kan maken ongeveer. maar er waren ook mensen die werkten aan de sociaal-psychologische kant. Of die werkten aan gedragsverandering. Ja. Hoe doe je dat?
En makkelijk genoeg om dat te
weet je hoe moeilijk dat is? Ja. Weet je hoe moeilijk dat is?
Ja,
en dat is een totaal andere excellentie. Ja. Heb je een totaal andere brainset voor nodig, achtergrond. In die begindagen had ik. Ik denk als je mijn collega's uit die tijd vraagt. En die willen dat best wel beamen. Ja, dat ik natuurlijk ook best wel arrogant was. Dat wij natuurlijk wel. Nou ja, wij deden dan wel het echte werk. Ik kan me niet voorstellen dat ze niet gedacht hebben dat ik dat vond.
En maar, in het echte werk is het wel, als ik even mag, toch. Dat Beta wint het altijd van Alpha. Ja, dat waren toch de bekende ruzetjes ook. Jij bent maar een alfa, jij snapt dit niet.
Ja, we hebben het hier natuurlijk wel over echte wetenschap, harde wetenschap versus de rest. Hè. Kom op, dan gaan we toch niet zeggen dat filosofen ook echt wetenschap doen, toch?
Dat is toch heel knap.
Als dus de deuren dicht zijn en in commissies, dan ik heb natuurlijk ook in die commissie gezeten, iedereen heeft in die commissie gezeten, we weten hoe het spel gespeeld wordt. Maar wat er dus nu gebeurd is, en dat is natuurlijk wel grappig. Dus dit is allemaal nu, ik doe het nu on camera, maar ik doe het ook overal. Ik heb het in Hongkong gedaan, in Singapore. En mensen zeggen, ja, dit is natuurlijk, je hebt helemaal gelijk. En in Singapore hebben we meegemaakt dat mensen zeggen, ja, wij kunnen hier wel Nature and Science en Cell Papers laten maken door Amerikanen, maar we hebben hier wel een public health probleem, een volksgezondheidsprobleem, van heb ik jou daar? Ja. Vergrijzende populatie, geen huisartsen. Hoe moeten we het aanpakken? Ja. En daar was ook excellente wetenschap voor nodig. Dus kortom, wat er gebeurde uiteindelijk in deze discussie, het woord excellentie. Dus we gaan anders beoordelen, we gaan andere indicatoren gebruiken, pluriformer. En weet je wat ook heel interessant is? Wetenschappers, ze willen iets moois doen van de maatschappij, maar er is ook een hele sterke teneur, een gevoel van dat je ook wel wil laten zien dat je ook eigenlijk wel heel goed bent. Ja. En ik heb daar natuurlijk ook aan geleden. En misschien nog wel, wat ben ik hier aan het doen? Hè?
Tot de topsportmentaliteit. Precies.
Ja. En zo wordt het ook vaak genoemd. Hè? Ja. En dan gaan mensen zeggen van, als we dus nou niet meer die harde criteria hebben, maar we hebben dus, mensen kunnen dus op hun eigen merites beoordeeld worden. Bijvoorbeeld iemand die cultuurfilosoof is, die kan op zijn eigen merites beoordeeld worden. En ook een chemicus zoals ik, die aan het immuunsysteem werkt. Ja. Dan zeggen mensen, dan kun je die dus niet meer vergelijken. Dus dan wordt het dus, hoe kunnen we dan, hoe kun je dat? En dan dat is natuurlijk de terugvraag, de wedervraag is, maar wil je dat dan? Wil je een cultuurfilosoof, wil je Bourdieu vergelijken met iemand die een ontdekking door het immuunsysteem. Wil je die vergelijken? Waarvoor? Nou, dat is dat gevoel, hè? Van, ja, maar we moeten toch wel even weten wie hier de echte wetenschapper was.
Nee, het is wel hoger en lagere kunsten. Dat is,
ja,
dat is wel,
ja,
een ingewikkelde
discussie. High church en low church.
Ja, ja. Ja, nee, maar goed.
Dat is nou, wel goed Engels gebruik is dat, hè?
Zeker, ja. Zeker,
die, hebben hier ook, die hebben hier natuurlijk ook hun ervaring mee. Maar kortom, en weet je, dus dat soort dingen kwamen boven tafel. En wij moesten dan zeggen, in een commissie die nu een nieuw evaluatieprotocol gemaakt heeft, 2 jaar geleden, zeggen, ja, maar dat moet je ook helemaal niet meer doen. Je moet helemaal niet de psychologen vergelijken met de chemici. Dat is onzin. Sterker nog, zei ik altijd, de cardiologen... Ja, of de mensen die gezondheidswetenschappen doen, in Utrecht doen iets heel anders. Die hebben een hele andere aanpak dan bijvoorbeeld in Groningen. Die kun je hem niet vergelijken. Behalve dat het allemaal nog cardiologie of volksgezondheid is.
Maar het gaat wel zo ver dat je dat vreselijke woord multidisciplinair, want het is een ambtelijke term, maar het is uiteindelijk, zet ze bij elkaar.
Nou ja, kijk, dat is dus de volgende stap. Dan moet je ook nog zeggen, oké, dus die mensen die totaal verschillende dingen doen, ik roep altijd van de chirurg hebben gaatjeschoenen aan en de kinderarts lopen op sandalen. Hè. Dat is natuurlijk een enorme, maar iedereen snapt het beeld.
Zeker, zeker.
Ja, dus, en die kijken ook zo naar elkaar en die moeten op een gegeven moment samenwerken. Ja. Ja, en dus door deze manier van denken, dus dat discipline is en wij zijn knapper dan die en wij doen harder de wetenschap en is het ook moeilijk om multidisciplinair samenwerken te promoten. Dus als je dat gaat doen, dat doet iedereen nu wel in de hele wereld, dan moet je ook zeggen, ja, dan moet je in het beoordelingssysteem, moet je daar dus ook overheen kunnen kijken. Dan moet je dus moet je niet meer uit één discipline kijken, maar dan moet je zeggen, ja, hier gebeurt iets. En het heeft impact op de maatschappij. En dat vinden wij belangrijk.
Dus, ja, maar dus daar heb je dus wel de kracht voor nodig, die mensen als jij ook hebben, om heel zelfkritisch te kunnen kijken. Ook naar jezelf, in de spiegel kijken. Ja. Dus, wacht, ik heb het ook verkeerd gezien. Ja. Ik heb het oude spel meegedaan, maar ik begrijp dat het nu anders moet.
Ja, ja.
Maar hoeveel mensen, daar gaat het dan ook om.
Hoeveel
zijn er? Want ik heb niet voor niks in het begin gezegd, dit is niet nu een progressie. Dit is wel heel lang gaande.
80% van de mensen zegt, natuurlijk is dit zo, en jij zegt het nu, maar we denken dit al 20 jaar.
Ja.
Als je met mensen praat die bijvoorbeeld de geschiedenis van de sociale geneeskunde, noem maar een paar van die vakken, die waren gewoon, ja, dat was gewoon, die hadden het moeilijk. Echte geriatrie, hè, echte ouderdomsgeneeskunde, verplegingswetenschap, hè, nu met COVID, dat hebben we gemerkt, hoe ongelooflijk belangrijk zijn de verpleegkundigen. Hoe ongelooflijk belangrijk. En dat daar ook innovatie plaatsvindt. Heel belangrijk, hè. Een ander soort innovatie dan wat chirurgen doen, maar wel samen in een team. Dat zij ook lid van een team zijn. Dus bijvoorbeeld hoogleraren op het gebied van verpleegkunde, dus nursing science heet dat in het mooie in het Engels, wat in Amerika en bijvoorbeeld in Zweden heel normaal is. Ja. Nou, die waren op één hand te tellen in heel Nederland. Nu is dat veel meer. Nu hebben mensen zich gerealiseerd van, ook als je deze discussies hebt, dan denken mensen, ja, dat geldt ook voor verplegingswetenschappen. He, dus Jet Bussemaker heeft op een gegeven moment gezegd, nou, als jullie 3 of 4 van die mensen benoemen, dan vind ik dat fantastisch. Ja. En ik zeg, nou ja, dat gaan we doen. Maar wij vonden dat ook. Want dat was een vak wat keihard nodig had, wat enorme impact heeft. Maar ja, niet Nature and Science en Cell Papers.
Nou zie je dit wel vaak zo gaan. Hè? Dat die 80% nu zegt hetzelfde idee op een vergadering. En één durft dan toch zijn mond open te trekken. En na afloop zijn ze het allemaal met je aan.
Ja,
en dat duurt even. Ja, dat mag je ook. Ja, dat begrijp je ook. Dat is wel een belangrijk punt. Jij zei net ook, naming en shaming. Ja. Dat is een fout, laten we zeggen, die ik of wij in de media vaak gemaakt hebben. Ja. Het is het makkelijkste wat er is. Oh, het ligt aan jou. Daar gaat het uiteindelijk niet om. Want we maken allemaal die fouten. Maar we zien wel, zorg wel dat er mensen zijn die durven opstaan. Zien wat anders moet.
Wat ik wel mooi vind, dus je moet je ook voorstellen, heel veel mensen zijn niet in de positie. Hè? Dus als jij keiharde hiërarchie, dus moet je voorstellen, in een universiteit heb je hiërarchie, wordt altijd ontkend, hè, maar dat is een enorme hiërarchie. En dus je zult wel 3 keer nadenken. En ook in de geneeskunde weten we dat nou, hè, dat is natuurlijk een hiërarchie in de wetenschap en ook in de geneeskunde. Dus als je een opleiding wil, dan ga je niet tegen jouw opleider zeggen van, ja, sorry, maar dit vind ik onacceptabel en dit vind ik niet, dan ben je je opleidingsplaats kwijt. Dus mensen zeggen dat ook gewoon. Mensen zeggen, ja, die ga ik echt niet doen.
Nee,
dus er zijn heel veel mensen die zijn niet in de positie. He, dus wat ik op een gegeven moment zei, ja, het academic leadership, dus de mensen die het echt voor het zeggen hebben, die moeten nu een stap maken.
Ja.
En die moeten andere mensen dan uitnodigen om hun te vertellen wat er moet gebeuren.
Ja.
Want uit zichzelf durven ze dat niet.
Nee.
Want zij denken, ja, er zit nu een decaan, hoe lang moet die Miedema nog?
Ja.
Straks komt er iemand anders en die gaat weer het oude systeem doen en dan ben ik verneukt, hè? Sorry.
Ja. Liever duidelijke talen zijn
een probleem. Ja, en dus wij moesten steeds zeggen, nee, we gaan het nu veranderen en dit is blijvend. Kijk maar in Europa, het gebeurt overal, het gebeurt in andere landen, het gebeurt in Zweden. Ja. En natuurlijk is het moeilijk voor systemen veranderen. En dus moet je je voorstellen. Dus wat hier gebeurt is, gaandeweg, er waren dus heel veel van die kleine pokketjes waar het gebeurde, kwam het bij elkaar. En toen is eigenlijk ook in 2016 heeft ook de Nederlandse overheid gezegd, wij gaan nu open science als standaard implementeren. Nederlandse overheid, het kabinet destijds. En nu weer, dus u hoort het steeds terugkomen. Het is een nationaal platform. En dat sluit aan ook bij wat in Europa gebeurt. Heel veel Nederlandse mensen, ik zelf ook moet ik eerlijk zeggen, wij hebben een rol gespeeld ook in Europa om dus de goede stukken te schrijven. En, iemand zoals Paul Wouters, dus een superbekende, onze held op het gebied van evaluatie van wetenschap en indicatoren. Die is heel vaak in Brussel, hebben rapporten geschreven waarbij we nu allemaal met z'n allen in alle member states en alle lidstaten aan de gang zijn.
En dit kan, dat is heel goed dat je dit ook zegt, want dan kun je op andere terreinen ook toepassen, denk ik. Het moet wel van binnenuit komen van mensen die opposities hebben.
Ja.
Om die keiharde hiërarchie ook te doorbreken, betekent het ook dat er over een aantal jaar, als dit proces doorgaat, dat de hiërarchie ook minder wordt en dat je wel degelijk gewoon tegen je, degene die boven je staat, iets durft te zeggen.
Dat hoop je wel.
Op goede gronden.
Ja, het wordt open. We gaan naar team science, we gaan inderdaad naar multidisciplinariteit. Maar we gaan, en daadwerkelijk ook wat er gebeurt is dat mensen nu zeggen, we heel veel onderzoek en de universiteiten die ziet het nu op de websites van universiteiten. Vroeger zag je dat op de website en dan zei ik, dat zijn pixels, maar dat zijn geen mensen. Maar nu zie je ook dat heel veel in universiteiten dit echt het beleid wordt. Van, we gaan zoveel mogelijk kijken hoe wij echt de maatschappij kunnen dienen. En dienen, eergisteren zei iemand tegen mij, dienen dat klinkt een beetje fout. Maar in dit geval betekent dienen, we gaan nadenken, we gaan praten met mensen van buiten. Er is een probleem, wat kunnen we doen? Neem bijvoorbeeld het voorbeeld van depressies of schizofrenie. Dat je praat met de ouders en dat gebeurt op grote schaal al. Hè? Dat je ervaringsdeskundigen meeneemt in je project. En dat je zo goed mogelijk bedenkt, wat zou nou het beste onderzoek kunnen doen? Wat zou nou het beste onderzoek zijn wat wij kunnen doen? Dus wij met onze setting de beste bijdrage kunnen leveren. Op sommige onderwerpen moet je zeggen, nee, dat kan beter op een andere universiteit. Want daar hebben we geen verstand van.
Ja,
bijvoorbeeld, toen ik kwam, was al besloten dat dementie, daar deden wij in Utrecht niks aan. En we zeiden, dat moet je gewoon naar de VU. Die hebben daar een fantastisch centrum, goede onderzoekers, iedereen kent ze. En
Parkinson wou ik zeggen, misschien dezelfde, Nijmegen, Bas Bloem.
En wij zeiden dan, en dat zei ik altijd wel een beetje schetsend tegen mijn collega's, dan hoop ik ook dat jullie ze namelijk voor onze onderwerpen wel naar ons toe sturen.
Ja,
dat zou wel fijn zijn, toch? Ja. Maar je ziet het spel, hè? En dit heeft ook allemaal te maken met reputatie,
maar we hebben de NOW, de KNW, de grote instituten. En daar moeten we ook, inderdaad vanuit die termen moet je er denk ik wel ook weer over praten. Van, nee, dat kan niet. Je kunt van buiten of makkelijk kritiek roepen. Kan een stukje schrijven roepen.
Ja.
Mis. Nee, dat gaat ook langzaam. Je hoopt dat die mensen, je moet ze mee hebben.
Ja, gaat wel gebeuren.
Die moeten ook meegaan.
Ja. Maar ik heb wel meegemaakt, en was ook wel, ik ben natuurlijk heel gereformeerd opgevoed, hè, echt een Calvinist. Dus ik had ook een groot plichtsbesef gerealiseerd gaandeweg mijn leven.
Het heeft ook een mooie kant. Hè?
In het begin dacht ik dat ik dat niet had, maar dat had ik wel. En dus op een gegeven moment, toen wij dit gingen doen, ik had een best grote mond altijd. En
ik weet dat
Piet Borst een keer zei van nou, als die Miedema het dan zo goed weet, laat hij dan eerst de rotzooi in zijn eigen tent opruimen en laat hij aan de gang gaan. En toen zei hij, nou dat doen we. We zijn al bezig, Piet. Ik heb goed nieuws voor jou. We zijn al bezig met een nieuwe strategie, met een nieuwe manier van hoe je mensen moet beoordelen. En ik neem die verantwoordelijkheid, die neem ik nu. En je gaat horen wat er gaat gebeuren. En dat is ook allemaal gebeurd. Niet alleen door mij hoor, maar er zijn heel veel mensen die natuurlijk dat doen. Nu ook in de universiteit, er werken 150 mensen nu met ons samen om dit hele proces te doen.
En onomkeerbaar, dat is wel belangrijk. Want je hebt gelijk,
zo
gaan mensen ook. Dat is ook weer mensen eigen die gaan denken, wacht even, dadelijk is hij weg en zo nog een paar jaartjes.
Ja.
Gaat het dan wel door? Dan heb ik achter hem aangelopen. Ik heb een verkeerde keuze gemaakt. Nee, dat we de politiek natuurlijk heel duidelijk zien.
Ja.
Dat wil je hier niet hebben.
Nee, maar dat zie je overal. Dus in alle grote instituten, academisch ziekenhuis natuurlijk, is een gigantisch instituut. Waar ik werk, daar werkt 12.000 mensen of zo. Dat was gigantisch. Dus stond je voor een collegezaal en gaan zeggen, we gaan nu het onderzoek op een andere manier organiseren. En er waren mensen die dachten, nou, ik heb wel vaker een strategie meegemaakt. Even bukken, vlieg wel voorbij en dan gaat het wel weer goed.
Ja.
Maar dit ging, maar weet je wat mooi was? Omdat heel veel mensen ook zagen dat het beter was. Er zagen heel veel mensen dat het bepaald, zoals onderwijs bijvoorbeeld. Onderwijs was een beetje ondergeschoven kindje. Nou, daar weet Adse Brugge alles van.
Ja,
was onder, dus zo kennen wij elkaar ook. Dat was een ondergeschoven kindje. Want dat scoorde, daar kon je niet meer carrière mee maken. Je moest publicaties hebben. Je moest, dus mensen zeiden, toen wij kwamen in 2009 met mijn toenmalige, was een kinderarts, die was de voorzitter van het bestuur. Iedereen zei, weet je wel, onderwijs. Die mensen die waren gewoon diep. Die waren eigenlijk gewoon boos.
Ja.
Want wij doen hier fantastisch onderwijs, we hebben fantastische vernieuwing. Maar weet je, er was één hoogleraar op het gebied van onderwijs.
Ja.
Want dus, dat was zonde van de baret. Weet je, maar dat was het systeem.
En letterlijk het onderwijs zelf geven ook, dat weet ik. En ik heb zoveel mensen geïnterviewd die ook zeiden, en ik vind onderwijs heel belangrijk. De beste hoogleraar, die moet dan de eerste jaar studenten, en dan was het interview afgelopen, dan krijg je een ander verhaal natuurlijk. Dus het gaat erom dat dat ook daadwerkelijk praktijk is.
Maar
dat is
maar mensen gingen ook echt, mensen gingen gewoon tegen mij zeggen in die tijd van, maar dat was niet alleen in Utrecht, maar dat was al heel Nederland en overal. Dus jij vindt dus dat iemand, de Ronald Plaster, was toen nog bij ons hoogleraar, dat die ook eerstejaars college moet geven. Ik zeg, lijkt me helemaal geen. Sterker nog, in Noord-Amerika is dat heel normaal.
Ja.
We hebben wel eens meegemaakt dat we iemand een eredoctoraat wouden geven. En die zei, het moet niet in die maanden, want dan mag ik niet weg, want dan geef ik onderwijs.
Ja.
Wat?
Ja.
Dan moet je in Nederland zo komen.
Nee, dat was, ik ben onderzoeker, onderwijs, hou op. Ja. Maar dat is ook in Nederland langzamerhand ingedaald. Dat is jouw indruk wel?
Dus daarom zei ik ook, je bent al te laat. Je praat over de nieuwe wereld, maar ik praat nu over iets wat al de wereld is. Hè. Ja. Dit is al fors gaande.
Ja, maar dat is het mooie natuurlijk. Hè, dat we denken, de nieuwe wereld, het is nooit een kwestie van hoe ongeduldig ik ook ben. We hebben allebei een beetje last van, maar dat gaat nooit binnen 2-3 jaar. Hoe lang dat duurt voor je dat beseft, dat begrijp ik ook.
Ja.
Dus daarom denk ik, die nieuwe wereld, die is gaande, maar die is nog lang niet gecreëerd.
Hier gebeurt heel veel.
En
dat is ook fantastisch om te zien. Hè. Je ziet nu dat in Nederland bijvoorbeeld een heel groot initiatief is van alle universiteiten, KNW en NWO, om erkennen en waarderen, om een nieuwe manier van erkennen en waarderen te maken. Waar ook deze discussie die ik nu met jou voer, zit er helemaal in.
Maar dat is heel goed. Dus ook als jij weg bent, het is niet aan jou of aan die vier mannen die begonnen zijn. Je hebt het gekscheerd als de vier zagrijnige mannen.
Nee, klopt.
Maar er wel mannen met humor.
Nee,
okay,
maar
niet
zagrijnig.
Je noemde jezelf zo.
Wij waren wel een beetje boos. Want je zag dat het was gewoon niet. Het klopte gewoon niet. Hè? Dus die discussie over onderwijs en onderzoek klopte niet. En de discussie ook niet hoe we ons verhouden tot mensen, dus eigenlijk de buitenwacht. Dus het idee was, er was te veel naar binnen gekeerd. Het systeem scoorde te veel op producten die voor binnengebruik waren. Niet voor buitengebruik, niet voor echt gebruik in de maatschappij. En dat voelde niet goed. En wat interessant was, is dat er waren wel bewegingen. Bijvoorbeeld in Europa had je een beweging dat heette Responsible Research and Innovation. Ja. En dat ging helemaal over, als je research doet en innovatie, dan moet je je hebben verstaan met mensen voor wie het bedoeld was. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, ik werd een keer uitgenodigd om mijn Science and Decision Pitch te doen. Dat was in Rome. Ik denk 2014 of zo. En ik ging daarheen. Ik werd uitgenodigd door de toenmalige directeur van Rathenau, Jan Staman. En ik ging daar naartoe. Ik dacht, er zitten 50 mensen in een zaaltje in Rome. Ik kom binnen, 3000 mensen.
Ja, dat is
enorm. Er is met elkaar 500 miljoen geld ingestopt, euro's, door Europa. Door Europa. En in Utrecht, ik had er nog nooit van gehoord. Dat was ook zo'n pocket van mensen die, en er waren allemaal vrienden van elkaar, die ken ik nu ook allemaal ongeveer. En die deden dat programma. Dus ik zei tegen Jan Staman, hoe is het in godsnaam mogelijk dat we dit in Nederland helemaal niet merken? Dat niemand dit, dat de KNW promoot het helemaal niet. Ja, dat was natuurlijk helemaal niet de manier van denken over wetenschap in die tijd. Maar nu is dat gewoon, is dat open science geworden.
Maar is het nog relatief snel gegaan ook. Open science heeft nog een paar andere kanten. Hij heeft ook de kant van alles delen. Kijken daar veel mensen van buiten ook tegenaan.
Ja.
Alles delen houdt in internationaal alles delen. Tuurlijk. Bijvoorbeeld, heel belangrijk nu zeker geopolitiek opzicht, ook alles delen met de Chinezen.
Toch een puntje wel even. Ze luisteren mee. dat is natuurlijk, dan wordt het spannend. Hè? Ja, maar, dus, en daarom denk ik ook, Paul Wouters, die heeft heel bewust ook de Koude Oorlog meegemaakt. Dat zeg ik altijd tegen Paul, die is nou decaan sociale wetenschappen in Leiden, hier vlakbij. En ik zeg tegen hem, hoe deden jullie dat in de Koude Oorlog? Want ik lees nu heel veel over de Koude Oorlog en over hoe het toen met politiek ging in de wetenschap. Ja, dat was moeilijk. Dat was een ingewikkeld probleem. Want er waren ook heel veel onderwerpen, daar was echt helemaal niks open. Er was alles gesloten. Ja. En werd het ook niet gepubliceerd. Want dan zouden de Sovjets er ook mee aan de
haal gaan. Niet. Ja, dat is.
En nu met China zie je dat nu ook keihard terugkomen. En sterker nog, ik denk dat is niet gebaseerd op waanzin. Dat is wel op reële inzichten en kennis gebaseerd. Dat we dus echt voorzichtig moeten zijn. En dat is natuurlijk niet fijn, want open science heeft een open samenleving nodig. Hè? Dus in wezen ga je ervan uit, en dat heet de Liberative Society, zoals je waarschijnlijk weet. Dus dat gaat eigenlijk over dat je met iedereen praat, iedereen mag meepraten, en uiteindelijk kom je tot een goede beslissing. Hè? Die moet wel ergens een beslissing genomen worden. En dat is een open proces. Nou, dat doet ons natuurlijk als student uit 1971 scheikunde, doet ons, dat snappen wij natuurlijk, hè, dat is helemaal onze wereld, zo zijn we opgevoed. En je ziet dat die klank nu weer, dat klinkt nu weer, hè, dat komt weer terug. En open science kan alleen maar eigenlijk gedijen in een open democratie.
Ooit is internet ook opgericht van een hele andere orde, maar toch ook voor de hele wereld.
Helemaal.
En nu zien we dat ook opgedeeld
worden. Om mensen
te
helpen. Een oude marxistisch idee was, wetenschap is er voor de emancipatie van het proletariaat. Nou, wie zegt dat nog tegenwoordig? Hè? Nee, maar de bedoeling is wel, wetenschap is er om gelijkheid, gezondheid, het klimaat en al die dingen om daar een bijdrage aan te leveren.
Maar dan met nadruk voor de hele wereld. Ja, en de Chinezen zeggen niet van niks, daar moeten we mee oppassen. Ja. Juist, en dat is heel interessant, juist in het kader van open science.
Ja, ja, ja.
Ik bedoel, niet om hier de oplossing op tafel neer te leggen, maar wat is wel de denkrichting
open,
dat er kan gaan om?
Nou kijk, open access en data delen is een keiharde oplossing. Dat is toch zo'n techniek, hè? En heel veel mensen, als je zegt, we doen open science, dan denken ze aan open access. Data delen vinden ze nog spannend, maar open access, dus dat je publicaties door iedereen leesbaar zijn, dat vindt iedereen een goed idee. He, je moet je voorstellen, wij deden HIV en AIDS onderzoek in Amsterdam. Wij publiceerden echt mooie dingen, vond ik, maar Amerikanen ook allemaal natuurlijk. Maar die waren allemaal achter een paywall, dus die waren in dure tijdschriften, die ze eigenlijk in Afrika of in die landen in waar HIV en AIDS echt een groot probleem was, niet konden betalen. En in die tijd was het heel normaal. Dus ik heb onlangs nog getwitterd van act up en HIV en AIDS was een interessante tijd. Maar wat wij publiceerden was allemaal achter een paywall.
Ja.
Wij dachten helemaal niet van hoe kunnen onze collega's in Ethiopië dit überhaupt lezen met wie we samenwerkten. En we lieten het hun wel uiteindelijk natuurlijk, stuurden we hun de PDF's. Maar dat was niet het systeem. Nee. En dus dat is heel belangrijk. En dat is een voorbeeld wat iedereen snapt. Nu met COVID zie je natuurlijk dat arme landen, als die niet die informatie niet hebben van hoe verspreidt het zich, hoe werkt het dan, wat gebeurt er in de longen, dan kunnen ze ook hun patiënten niet goed behandelen. Dus dat moet open zijn. Dat hebben ze nu voor COVID gedaan. Hè? Dus voor COVID is nu alles open. En nu praten we zelfs sinds 2 dagen over, misschien moeten we de patenten maar even eraf halen voor COVID.
Ja.
Goed idee, denk ik. Hè? Ingewikkeld, verdomd ingewikkeld.
En goed onthouden voor hele andere zaken.
Ja, maar straks is COVID voorbij. En de tijdschriften zeggen nu al, nee, maar dan gaat alles weer gewoon achter de dan moet je weer een abonnement hebben. Nu al.
Ja.
Dus het is een hele harde strijd. Hè? Net wat dat is overal zo. Bij de banken, in de sport, overal is natuurlijk, het gaat om geld, het gaat om investeerders. En dat is natuurlijk het probleem in heel veel van deze discussies waar we mee te maken hebben. Ja, er is publiek geld, maar er is ook, en voor publiek geld kun je afspraken maken. Dat werkt goed.
Ja.
Hè? Dus dat is iets met publiek geld. Dus ze hadden tegen ons moeten zeggen, toen wij uit ons cohort in Amsterdam, van 1984, ik heb er tot 2004 in gezeten. Dat werd betaald door publiek geld. Eigenlijk moet je zeggen, dus alles wat eruit komt, moet gewoon voor iedereen zijn. Want het gaat om een ziekte en dat is niet militair belangrijk. En daar kunnen we mensen mee helpen in Afrika. Ja, dat zo werkt. Dat werkt nu wel zo. Dat doen we nu wel, want jij vroeg naar concrete oplossingen. Dit is een concrete oplossing. Data delen. En natuurlijk twitterde dan aan iemand gisteren van, maar er kunnen mensen ook de verkeerde dingen mee doen. Maar 99% van de mensen die doen er goede dingen mee. En je moet niet naïef zijn. Dus je moet heel goed bedenken, wat maak ik wel en niet open. Dus open science is open, als het kan, maar gesloten als het moet.
Ja,
en we zijn geen gekke Henkie, twitterde gisteren nog iemand.
Nee, maar dat is precies
wat het
gevaar is.
En daar moet je ook eerlijk over zijn, hè?
Ja.
Daar zijn we heel erg
eerlijk. Maar dan gaat het ook, wat is de mate van risico die je in wil nemen natuurlijk, hè? Want dat is het
je wil het risico nemen.
Ik zou zeggen, het risico wil je, zo groot mogelijk.
Ja, dus bijvoorbeeld als je dus de Responsible Research and Innovation doet, dat was vroeger ook al, hè, die mensen die de atoombom gemaakt hebben, die wisten heel erg goed hoe erg het was als je hem ging gebruiken. En dat was ook niet de bedoeling. Het was bedoeld om af te schrikken. Ja. Toen is hij toch gebruikt. Hè? Er is heel veel over geschreven. Dat is niet heel goed gegaan. En toen hebben de mensen toen is er een hele nieuwe beweging gekomen van, dit willen we dus niet.
Nee.
We willen dus eigenlijk een anti-atoom, een anti-nuclear war beweging ontstaan. Al in 1950. Zo van, dit moeten we niet hebben.
Nee,
en dat zijn mensen die nadenken van, dus voor je begint met iets in de wetenschap moet je je bedenken, is hier de kans dat het misbruik wordt groter dan dat het gebruikt wordt. En die afweging moet je maken.
Hele belangrijke manier van denken ook weer trouwens.
Maar
die deze manier van denken ook even opgang heeft gedaan. Ik vind het wel een belangrijke.
Dat betekent dat wetenschap
niet. Je hebt nog niks gezegd.
Dat betekent dat wetenschap niet autonoom is. En dat mensen die zeggen, je moet wetenschap los, helemaal zijn eigen gang laten gaan. Je moet er geld geven. En er komen de mooiste dingen uit. Zo is het niet. Wetenschap heeft ook een verantwoordelijkheid. Wetenschap staat in volledige interactie met de maatschappij, staat midden in de maatschappij, is gewoon onderdeel van onze maatschappij, zeker nu in deze tijd. En die autonomie, wees voorzichtig. He, natuurlijk moeten ze hun eigen verantwoordelijkheid nemen, maar dat betekent niet dat wij niet mogen zeggen van buitenaf, misschien moeten jullie nu eens een tijdje aan dat onderwerp werken. He?
Frank, ik heb nog duizenden vragen, maar wij gaan vandaag nog veel meer interviews opnemen.
Hebben we jouw lijstje
gehad?
Iedereen
wil gaan bekijken en zo.
Hebben we wel heel veel van jouw lijstje gehad?
Die is alles eigenlijk, maar heel veel dingen niet, dat kan ook niet.
Ja, ja.
Ondanks jouw geweldige tempo van praten, gelukkig. Nou, ik hoop dat we nog een keer afspreken. Zeker als het boek is uitgekomen, er valt nog genoeg te vragen.
Ja.
Ik dank je heel hartelijk voor dit bijna mooie college, zou ik gaan zeggen.
Ja.
Dank je wel.
En ik hoop dat iedereen denkt, er gebeurt veel en het zijn concrete verbeterpunten. En het is niet alleen maar gewoon stukjes schrijven. Nee, het zijn acties.
Dank je.
Dank je wel.